Serie dus licht op de zaligsprekingen. Nu dus aan de beurt de zaligsprekingen over de vredestichters. We lezen de zaligsprekingen, Matthäus 5, vers 1 tot en met 10. En ook nog een heel apart gedeelte zou je kunnen zeggen. Waar Jezus iets zegt over vrede uit hoofdstuk 10, Matthäus 10.
Matthäus 5. Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen. Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. We lezen verder in Matthäus 10, vers 24. Een leerling staat niet boven zijn leermeester, en een slaaf niet boven zijn heer. Voor een leerling is het voldoende dat hij wordt als zijn leermeester, en voor een slaaf als zijn heer. Als ze de heer des huizes al Beelzebul genoemd hebben, waarvoor zullen ze dan zijn huisgenoten wel niet uitmaken? Wees dus niet bang voor hen, want niets is verborgen dat niet onthuld zal worden, en niets is geheim dat niet bekend zal worden. Wat ik jullie in het donker zeg, spreek dat uit in het licht. En wat jullie in het oor gefluisterd wordt, schreeuw dat van de daken. Wees niet bang voor hen die wel het lichaam, maar niet de ziel kunnen doden. Dan kun je beter bang zijn voor hem die beide, ziel en lichaam, kan laten omkomen in de Gehenna. Wat kosten twee mussen? Zo goed als niets. Maar er valt er niet één dood neer buiten jullie vader om. Bij jullie zijn zelfs alle haren op je hoofd geteld. Wees dus niet bang. Jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen. Iedereen die mij zou erkennen, mij zou erkennen bij de mensen, zou ook ik erkennen bij mijn Vader in de hemel. Maar wie mij verloochent bij de mensen, zou ook ik verloochenen bij mijn Vader in de hemel. Denk niet dat ik gekomen ben om op aarde vrede te brengen. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want ik kom een wicht drijven tussen een man en zijn vader, tussen een dochter en haar moeder, en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder. Huisgenoten worden elkaars vijanden. Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van mij, is mij niet waard. En wie meer houdt van zijn zoon of dochter dan mij, is mij niet waard. Wie niet zijn kruis op zich neemt en mij volgt, is mij niet waard. Wie zijn leven probeert te behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij, die zal het behouden. Dit is het woord van God.
Zusters, broeders, gemeente van Christus. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Dat is de zaligspreking die dus vanmiddag aan de orde is. Ik zat eens eventjes naar dat woord vrede te kijken en ik dacht bij mijzelf, dat woord, dat kan heel makkelijk een woord op afstand blijven. Bijvoorbeeld alleen al doordat je vandaag de dag bij dat woord gelijk al moedeloos wordt of je machteloos voelt. Vrede. Je zou willen dat er vrede kwam in Israël. Vrede voor Joodse mensen, vrede in de Gazastrook. Je zou willen dat die ellendige oorlog in de Oekraïne eens een keer stopt. Dat de Russen naar huis gaan. Dat er vrede komt in Soedan. Nou ja, het lijstje is eigenlijk eindeloos. En je ziet het op je media voorbij komen, je leest erover, je ziet de beelden en ja, eigenlijk kun je niks doen. Wat kunnen wij nou doen? Zalig de vredestichters, ja. Het gaat in onze tijd veel meer over oorlog dan over vrede. Het gaat over investeren in de defensieindustrie. En je kunt lezen in allerlei opiniestukken dat Nederland en Europa op weg moeten naar een oorlogseconomie. Vrede. Vrede kan ook makkelijk op afstand blijven doordat het een groot woord is. Een wat abstract woord misschien. Een woord wat voor veel mensen ook een mooie gedachte is. De kerstgedachte. Als de koning het in zijn kersttoespraak een paar keer zegt, dat vrede belangrijk is. En ja, vredelievendheid, dat vindt iedereen ook wel een goede zaak natuurlijk. En als jouw overbuurvrouw met haar auto op jouw plekje parkeert, dan knik je haar minzaam toe en daar ga je geen ruzie over maken. Maar dat doet ook geen zeer, dat parkeren van die auto. Vrede als een soort vaag abstract begrip. En toch is die zaligspreking een hele concrete zaligspreking die persoonlijk ook best wel zeer kan doen. Of laat ik het anders zeggen, die bij mij en bij jou wel wat vraagt van je. Dus eigenlijk helemaal niet zo abstract. Kijk, als het gaat over dat machteloze en dat moedeloze, ja, dan is het antwoord een gebed. Maar dat had je zelf ook al wel bedacht natuurlijk. Dus we begonnen deze dienst met dat lied, hè? Geef vrede, Heer, geef vrede. Dat is een lied dat moeten we vandaag de dag flink vaak zingen, lijkt mij. En flink vaak bidden. Maar waar Jezus het over heeft met dat vrede stichten, dat gaat veel verder dan bidden. Het gaat ook veel verder dan dat je vrede een mooie gedachte vindt. Ja, vrede stichten, dat gaat gewoon echt over jou en over mij. Over heelheid in relaties, over verzoening in conflicten. Ook conflicten waar je zelf soms in leeft. En niet alleen conflicten, vrede in het Nieuwe en Oude Testament betekent heel veel. Het betekent heelheid, geluk, welzijn, harmonie. Dus gelukkig de vredestichter gaat dus over brengers van heelheid. Brengers van geluk, van verzoening. En dan gewoon in de kleine en grote verbanden waarin jij leeft. Gelukkig ben je als jij iemand bent die heelheid brengt in jouw relaties. In jouw studentenhuis. In jouw klas, jouw vereniging, jouw gezin, jouw straat, jouw appartement. Noem maar op, jouw werkvloer, jouw werknemers, je patiënten, je klanten. Gelukkig ben je als je iemand bent die heelheid brengt in relaties en verbanden. Dat schuurt natuurlijk het meest als het gaat om conflicten of gebrokenheid waar wij zelf in zitten, onderdeel van uitmaken. Dus laten we daar maar even mee beginnen vanmiddag. Het moeilijkste eerst misschien. Vrede stichten in je eigen relaties. Dat kan een heel pijnlijk onderwerp zijn en het is ook iets wat niet altijd mogelijk is. Vrede stichten. Hoe doe jij dat? Het lastige is, dat herken je misschien ook al als je zelf in een flink conflict zit, dat je na een tijdje eigenlijk niet meer over de rand van dat conflict heen kunt kijken. Dat je niet meer kunt relativeren, niet meer kunt reflecteren. Je wordt meegezogen in een draaikolk van gevoelens en gebeurtenissen. En dan is het goed, denk ik, als je gewoon eens probeert even afstand te nemen. En van een afstandje naar jezelf en naar die medemens met wie er conflict is, te kijken. En als het niet goed meer lukt, hè, om even die stap terug te doen, dan zou ik gewoon iemand even vragen of die je wil helpen. Iemand met wie je goed bent, die je vertrouwt. Je zegt van, nou, help mij nou eens even om even hier uit te stappen voor mezelf en even wat afstand te nemen en gewoon eens is te kijken. Wat is hier nou aan de hand? Kijken naar jezelf, naar die ander. Ja, als je dat doet, hè, dan zie je van dat afstandje twee of meer mensen die allemaal door God geschapen zijn. Twee of meer mensen waarvan God bedacht heeft dat het goed zou zijn als zij zouden bestaan. En waar God zich ontzettend over verheugt als zij in bloei leven, in vrede leven, bloeiende mensen worden. Als je zo kijkt, dan ben je eigenlijk meer aan het kijken zoals God naar mensen kijkt. Maar goed, als je die stap terug hebt genomen en je kijkt naar jezelf en naar die ander, dan zie je natuurlijk ook direct wat die ander fout gedaan heeft. Ja, en in een conflict is dat vaak ook zo natuurlijk, hè, dat die ander dingen heeft fout gedaan of ook dingen heeft fout gedaan. En soms heel heftige dingen, soms onvergeeflijke dingen. Daar kom ik zo nog wel even op terug, op die onvergeeflijke dingen. Maar als je zo kijkt naar jullie samen, dan zie je misschien ook wel dingen die jij fout deed. Hè? Juist als je dat afstandje even neemt, dan lukt het soms beter om dat zelf ook in het oog te krijgen. En als het gaat om vrede stichten, is er iets wat jij misschien goed kunt maken, hè? Vanaf jouw kant. Iets waar jij misschien vergeving om kan vragen of moet vragen. Nou ja, als dat zo is, dan is dat natuurlijk het proberen waard, hè, om die stap te zetten. En misschien is het een stap die de ander ertoe brengt om zelf ook vergeving te vragen voor zijn of haar kant van de zaak. Het kan gebeuren dat conflicten geheeld worden, dat er verzoening komt. Wees een vredestichter. Nou ja, dat heeft dus met zulke praktische dingen ook te maken. Je bent gelukkig als je dat probeert. Gelukkig de vredestichters, zegt Jezus. En natuurlijk omdat vrede en heelheid in relaties in zichzelf al geluk met zich meebrengen. Maar dat is niet de reden die Jezus aanvoert voor zijn zaligspreking, voor het geluk. Vredestichten kan namelijk ook een heel zwaar werk zijn dat geen resultaat oplevert. Omdat het niet lukt om de vrede te vinden, ook al probeer je het wel. Het komt voor dat het niet lukt omdat het echt bij die ander ligt. Of omdat die ander echt geen stap wil zetten. Je probeert het en het komt niet van de grond. En dan zegt Jezus toch tegen jou, je bent gelukkig. Je bent gelukkig als je in zulke situaties vrede hebt proberen te stichten en voor vrede open hebt gestaan. Gelukkig zelfs als er in de relatie geen vrede komt, in het conflict geen verzoening. Het kan ook dat het te diep zit, hè, in je, de reden voor dat conflict, omdat een ander jou beschadigd heeft. En die wond is te pijnlijk om echt vrede te kunnen vinden met die ander. En als Jezus dan zegt, gelukkig ben je als je vredestichter bent, dan voel je in jezelf misschien wel die worsteling, hè, dat je het wel zou willen en zou wensen, maar dat de wond zo pijn doet dat het niet lukt. En je worstelt dan met jezelf. Nou weet je, dan ben je dus toch gelukkig te prijzen. Als je in jezelf die worsteling hebt om vrede te vinden en het niet gaat of nog niet gaat, dan ben je toch gelukkig te prijzen. Het vredestichten blijft in dat geval dus beperkt tot een worsteling, zou je kunnen zeggen. Je bent dan toch gelukkig te prijzen zelfs als de gebrokenheid blijft. Waarom? Waarom zegt Jezus nou gelukkig de vredestichters? Jezus zegt dat omdat vredestichters kind van God worden genoemd. Gelukkig ben jij als je vrede sticht, want je wordt dan een kind van God genoemd. En Jezus bedoelt genoemd door God. Kind van God genoemd door God zelf. En dat geeft ook een vrede. Een geluk, iets waar je mee gefeliciteerd kan worden. Die, die, die vrede die dan bij God vandaan komt, dat is een vrede en heelheid die zelfs in gebrokenheid aanwezig kan zijn. Vrede omdat God tegen jou zegt, jij met alle fouten die je zelf gemaakt hebt, met al jouw worstelingen, je hoort bij mij, je bent mijn kind. Of jij die zo gewond bent en helemaal zelf geen schuld hebt aan het conflict, jij met je gebrokenheid, je hoort bij mij. En dat God dat tegen je zegt, dat geeft ook een vrede. Dat is de vrede van gekend zijn, van bemind zijn, van geaccepteerd zijn. De vrede van God die alle verstand te boven gaat. Zo noemt Paulus dat in zijn brief aan de Filippenzen. En die vrede voel je niet altijd, zeker niet, maar die kan zomaar opeens bij je binnenbreken. Omdat God je vader is en jij zijn kind. Een vrede is dat die ergens op de bodem van je bestaan aanwezig is. En soms naar de oppervlakte popt, om het zo te zeggen. Een vrede die de bodem van je bestaan is. Zo zou je dat te kunnen noemen, denk ik. En dat is dus vrede als een geschenk. Vrede is een opdracht. Zalig de vredestichters. Maar vrede is dus ook heel fundamenteel. En je zou kunnen zeggen, allereerst een geschenk van God voor jou. En Paulus schrijft in Colossenzen 3, laat de vrede van Christus heersen in uw hart. En dat kun je natuurlijk lezen als vrede die Christus je voordoet en die hij nadoet of zo. Dat zit er zeker ook in. Maar het betekent ongetwijfeld ook de vrede die Christus jou geeft. Laat de vrede die Christus geeft in jouw hart heersen. Laat die jouw drijfveren beheersen, jouw mindset kleuren, jouw kijk naar de wereld en naar mensen. Ja, als je dat doet, dan ben je een vredestichter. Dan gebeurt er iets. Dan sta je anders in het leven. Als je de vrede van Christus in jouw hart laat heersen. Gelukkig de vredestichters. Want God noemt hen zijn kinderen. Ik citeer Paulus nou twee keer. Het is eigenlijk heel opvallend dat Paulus in zijn brieven het heel vaak heeft over vrede, eenheid, onderlinge liefde. Alleen heeft hij het dan meestal in de eerste plaats over onderlinge liefde in de gemeente, in de gemeenschap. En dat is niet voor niks. Kijk, vrede stichten, dat kan een hele klus zijn. Dat is soms geweldig moeilijk. Daar heb je energie voor nodig en inspiratie en kracht. En daarom is het zo goed om dat te oefenen in de gemeente. In de gemeente hoor je bij elkaar. Je bent aan elkaar gegeven. En je bent het lang niet altijd met elkaar eens. Dat hoeft niet, dat gaat ook helemaal niet. Maar in de gemeente kun je oefenen om vrede te stichten. Doordat je in de gemeente toch iets hebt wat je aan elkaar bindt. Ondanks alle verschillen die je soms kunt ervaren, is er iets wat ons bindt. En daarnaar moet je op zoek, zegt Paulus tegen gemeenteleden in Filippi, in Colosse, in Korinthe, in Galaten. Ga op zoek naar wat ons bindt. En wat bindt ons? Ja, wij hebben één Heer, Jezus Christus. En het is dezelfde geest van God die in ons allemaal aan het werk is. En er is één grote liefde die onze levens kleurt. De liefde van God. En daarom zijn wij ondanks alles een eenheid. En daarom is de gemeente zo'n goede plek om dat vredestichten te oefenen en te beoefenen. En iedere keer als wij dat doen, dan zijn wij ook een getuigende gemeenschap. Doordat we elkaar ondanks alles vasthouden. Een gemeente van vredestichters, dat is een plek waar telkens iets van Gods aanwezigheid op ligt. Ik moest nog even denken aan die dramaserie The Chosen. Ik weet niet of je die ook gezien hebt, een dramaserie over het leven van Jezus. Ik ben nooit zo van de Jezusfilms. Als theoloog heb ik daar vaak allerlei op- en aanmerkingen tegen. Maar ik moet eerlijk zeggen, deze serie, The Chosen, die heeft mij wel aardig aangesproken. Ja. En Waar ik aan moest denken is het moment dat Jezus bijna de bergrede gaat houden. Die hele preek. En het grappige is dat hij aan het oefenen is met Matthäus. De Matthäus die het uiteindelijk in zijn evangelie heeft geschreven. Dat Jezus het dicteert. En ja, Matthäus die heeft daar van alles wel op aan te merken. En die vindt eigenlijk, ja, er zit geen goed begin in. Hè. Het begint met, je bent het zout. Zo begint het daar in The Chosen dan. Dus, Matthäus mist een goed begin. En dan komt Jezus met een zalig spreek. En die zegt, nou, moet je horen Matthäus, moet je opschrijven. Ik heb nou het begin van de preek voor de berg gevonden. En dan komen die zalig sprekingen. En dan zegt Jezus, die zalig sprekingen, die zijn een routekaart om mij te vinden. Als je mij wilt vinden, zegt Jezus, dan moet je naar mensen gaan die dit soort dingen in praktijk brengen. Vrede stichten, barmhartig zijn, naar recht verlangen. Bij dat soort mensen moet je zijn als je mij zoekt. Dat vond ik een hele mooie karakterisering van die zaligsprekingen. De routekaart om Jezus te vinden. Dus de gemeente als een oefenplaats voor vrede is een vindplaats van Jezus. Voor mensen in de stad. Voor jouw collega's, je vrienden, je studiegenoten. Hier oefenen wij. Nou ja, en wat wij hier oefenen, dat kunnen wij buiten onze gemeenschap dan in praktijk brengen. En daar wil ik ook nog eens eventjes naar kijken. Vrede stichten. Niet per se alleen in je eigen relaties, in je eigen conflicten, maar gewoon in brede zin. Dat jij als vredestichter leeft in jouw verbanden. Op de plekken waar jij leeft. Hè. In je flatje, op je kamer, met je kamergenoten, op je werk. Er zijn zoveel plekken en situaties waar jij en ik, waar wij rondlopen en waar je de conflicten haast voor je ogen kunt zien ontstaan. Het begint al bij slecht spreken over andere mensen. Of bij uitsluiting van mensen. Of bij onrechtvaardige besluiten. Dan weet je al, dit is een bron voor conflict. Dit gaat geen heelheid brengen. Geen vrede. Geen bloei voor mensen. En als je dat ziet, hè, je bent daarbij, je bent getuige op dat moment. Dan kun je als vredestichter dus een poging doen om het tij te keren. Om goed te spreken over die ander. Om mensen niet uit te sluiten, om recht te laten gebeuren. Hè, op dat moment ben jij erbij en kun je misschien iets veranderen, iets voorkomen of iets heel laten worden. Dat kan wel eens lastig zijn natuurlijk, want dan moet je dus ook even uit je eigen belangen stappen. Die heb je natuurlijk zelf ook altijd. Hè? Wij zijn nooit neutrale mensen of zo. Je kijkt dus breder dan je eigen belang. Ja, en als je dat doet, dan ben je dus het perspectief van de Heere God aan het overnemen, zou je kunnen zeggen. Breder kijken dan je eigen belang, dat is wat God heeft gedaan. Hij kijkt veel breder dan zijn eigen belangen. En daarom kwam God in Jezus. En Jezus gaf zijn belangen op. Zijn leven op. Dat is hoe onze God is. En onze God heeft dus een wereld op het oog van vrede en heelheid. Daar wil hij naartoe. Een nieuwe wereld. En daarom is hij in Jezus gekomen om zichzelf te geven. En hij nodigt jou en mij dus uit om daarin mee te komen. Om mee te doen met dat plan voor die nieuwe wereld, die wereld van vrede, de wereld van heelheid. Dat meedoen, dat zit ook wel een beetje in die uitdrukking kind van God. Gelukkig de vredestichter, want ze zullen kinderen van God genoemd worden. Kijk, kind van God zijn betekent natuurlijk dat je ook een beetje lijkt op de vader waar je kind van bent. En dat je een beetje kijkt als die vader. De Hebreeuwse uitdrukking kind zijn van, zoon zijn van, zo staat het te vaak in het Hebreeuws, dat heeft ook als betekenis dat je in een bepaald opzicht deelt in het karakter van iets of iemand. En zo gaat het in de Bijbel over zonen van de leugen bijvoorbeeld. Of kinderen van het kwaad, of kinderen van het licht. Snap je wel? Dat zijn dus mensen die gekarakteriseerd worden door leugen, kwaad, licht. En zo is dat ook met kinderen van God. Dat betekent niet alleen dat jij en de Heere God samen zijn gekomen, dat je echt bij elkaar hoort, dat hij als een vader voor je is. Tuurlijk, dat betekent het ook. Maar het betekent ook dat jij gekarakteriseerd wordt als iemand die iets heeft van God. Van wie God is, van Gods karakter. Omdat God zijn karakter met je deelt. Zijn liefde en zijn vrede komen je leven binnen en die gaan daar een rol spelen. Die gaan in je hart heersen. Nou ja, dat is wat wij in situaties van gebrokenheid of mogelijke gebrokenheid, hè, als je erbij bent dat het aan het ontstaan is, dat is iets wat wij ons te binnen moeten brengen. Hè, dat je tegen jezelf zegt, ik ben een dochter van God. Ik ben een zoon van God, ik hoor bij Jezus. Laat ik een poging doen om vrede te brengen. Hè, en dan ga je in actie. Dan zeg je iets, dan doe je iets, je zet een stap. Nou is het niet zo dat vredestichters die in het spoor van Jezus willen gaan, vrede stichten ten koste van alles. Wij hebben in het Nederlands ook de uitdrukking om de lieve vrede wil. En die wordt meestal gebezigd als we iets maar onder het tapijt vegen of maar laten zitten. We maken er maar geen gedoe van om de lieve vrede wil. Vredestichters die hebben niet zoveel met die uitdrukking. Tenminste, lang niet altijd, laat ik het zo zeggen. Vredestichter zijn betekent ook niet dat je om de lieve vrede wil alles altijd maar moet slikken. Of alles maar moet laten, loslaten, ten koste van alles het conflict vermijden. Juist niet, zou je kunnen zeggen. Dat kun je al zien bij die andere zaligsprekingen. Als jij iemand bent die naar gerechtigheid verlangt, of die barmhartigheid wil nastreven, of die zuiver van hart wil zijn. Ja, dan leg je je dus niet neer bij onrecht, bij duister, bij kwaad. Niet in jezelf en ook niet om je heen. Bij de mensen met wie je leeft, in de verbanden waar je zit. Dus soms gaat een vredestichter juist het conflict aan. Dat zit volgens mij ook in die opzienbarende tekst van Jezus uit Matteüs 10. Meen niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Vreemde tekst als je die legt naast de zaligspreking. Maar daar zit dit achter. Met Jezus is het koninkrijk van God aangebroken. In deze wereld. In onze steden, in Rotterdam, in jouw leven. En dat koninkrijk van God is absoluut een koninkrijk van vrede. Maar het aanbreken van dat koninkrijk betekent ook conflict. Conflict met het rijk van het licht. Conflict met het rijk van het donker. In Jezus gaat God het gevecht aan met al dat kwaad. Dat kwaad dat in mij huist en in jou. Het kwaad dat in deze wereld rondwaart en heelheid en bloei stuk maakt. God is een enorm gevecht begonnen. En in dat gevecht is er geen neutraal gebied. Dus je hoort of bij het rijk van het licht en je doet dingen van het licht. Je vecht tegen het donker in jezelf en in de wereld. Je bent vredestichter. Of niet. Het is het een of het ander. En waar Jezus ten tonele verschijnt, dat lees je vaak genoeg in de evangelie, komt vroeg of laat de vraag naar voren, waar hoor je bij? Aan welke kant sta jij eigenlijk? En vandaag verschijnt Jezus ten tonele, ook in deze dienst, waar wij bij elkaar zijn voor Gods aangezicht. En vandaag komt hij ook met de vraag, waar hoor jij bij? Welke kant kies jij? De kant van Jezus, van het koninkrijk van God, of de kant van het kwaad? En Jezus roept jou en mij zijn kant uit, met zijn zaligspreking. Wie je ook bent, waar je ook vandaan komt, of je nou op de eerste rij zit bij de leerlingen van Jezus, of misschien voor je gevoel ergens achteraan aan de rand van het geloof. Jezus zegt, volg mij, wees een vredestichter. God noemt jou zijn kind. En het lijkt me dat er maar één reactie voor de hand ligt. En dat is met Jezus meegaan. Omdat vrede en heelheid iets fantastisch is. En de heelheid die God jou geeft, die soms zomaar je leven binnenkomt, die is zo meeslepend en zo rijk, zo diep. Ja, daar ga je in mee, toch? Daar ga je in mee. En daarom ben jij een vredestichter. En daarom noemt God jou zijn kind. Ik vond het eigenlijk nog wel opvallend, en dat is zo'n beetje de laatste opmerking die ik nog wil maken. Opvallend welk kenmerk Jezus hier dus geeft van kinderen van God. Het kan zijn dat jij geneigd bent om je af te vragen of je wel een kind van God bent. En daarmee heb je dan onbewust vaak ook wel een soort checklist van kenmerken, of bewust, kan ook. Een soort checklist van dit of dat ervaren moeten hebben. Of dit of dat als gaven van de geest moeten hebben. Of een geloof van dit kaliber moeten hebben. Of nooit of bijna nooit twijfelen. Je hebt in je hoofd een soort lijstje waaraan jij denkt dat kinderen van God wel zullen voldoen. En dan vraag je je af of jij die kenmerken wel hebt. Ik kom zelf ook uit zo'n traditie oorspronkelijk vandaan, waar zulke vragen gesteld worden. En waar je kunt pijnigen met die vragen. Heb ik wel genoeg? Ben ik wel genoeg? Ben ik wel een kind van God? En nou is het zo opvallend, vond ik hier eigenlijk. Ik weet niet of jou dat ook opviel, maar Jezus heeft het hier over kinderen van God. En niks van dat alles, van al die kenmerken en al die vragen en dat zoeken in jezelf. Jezus zegt, God noemt je zijn dochter, God noemt je zijn zoon, als je een vredestichter bent. Dus jij, u, vredestichter, gelukkig ben je, want God noemt jou zijn kind. En leef daarom in de vrede van God, die diepe vrede die alle verstand te boven gaat. Die vrede die zal je hart en je gedachten bewaren bij Christus Jezus. Leef uit die vrede. Leef die vrede uit. Gelukkig de vredestichters. Amen.